Ik ben Lucinda van der Ven. Dit is Levenslang Kwetsbaar. De enige podcast over de lange termijn gevolgen van dodelijk geweld in het leven van de nabestaanden. Ik maak je als nabestaande van de moord op mijn zus Nadia deelgenoot van de juridische jungle waar nabestaanden in terechtkomen. Mijn gasten zijn een mix van professionals en ervaringsdeskundigen. Samen bespreken we de noodzaak om net als daders toegang te krijgen tot goede nazorg, zodat ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid voorkomen kunnen worden. Fijn dat je weer luistert naar het tweede seizoen van Levenslang Kwetsbaar.
Een man is bang om uitgelachen of vernederd te worden door verlaten te worden door een vrouw, maar een vrouw is bang om vermoord te worden door de man. Dus daar zie je al heel goed dat verschil.
Welkom bij de 9e aflevering. Ik heb vandaag weer een nieuwe gast, Barbara Godvald. Ik ben bij haar in haar nieuwe woning in Amsterdam. Barbara, fijn dat je met mij in gesprek wilde. En voor al je flexibiliteit natuurlijk in het plannen van deze afspraak. Wil jij vertellen wie je bent en waardoor wij elkaar hebben leren kennen?
Natuurlijk. Nou, ik ben Barbara. Ik ben nu erg actief in het stoppen van femicide. En dit is naar aanleiding van de dood van mijn zus. Zij is in 2020 om het leven gebracht door haar man die daarna zelfmoord heeft gepleegd. En wij hebben elkaar leren kennen op een bijeenkomst bij de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers, omdat we natuurlijk gedeeltelijk overlap hebben in wat ons overkomen is.
Ja, ja, Gea is in mei 2020 gestorven, hè? En jij noemde al even femicide. Femicide, als ik zeg het staat voor vrouwenmoord, is dat een te korte beschrijving? Misschien kan je toelichten wat er bedoeld wordt met femicide. Want het zijn echt twee termen, merk ik, die door elkaar heen gebruikt worden. Vrouwenmoord en femicide.
Ja, in principe is femicide moord op een vrouw of meisje omdat ze vrouw is. En daar zit eigenlijk altijd een gendergerelateerd motief achter. Dus in die zin is het meestal vanuit vrouwenhaat. En van een dat er bepaald op bepaalde manier gedacht wordt over de rollen van de verschillende genders. En daardoor een vrouw om het leven gebracht worden.
En dan bedoel je vrouwenhaat? Want ik hoorde iemand anders zeggen. Want er zijn op dit moment, dat weet je zelf denk ik ook, hè, er zijn twee podcastseries over vrouwenmoord. De podcast Vrouwenmoord zelf van Hart van Nederland en zij is van mij, van Saskia Belleman van de Telegraaf. En zij merkte op in een van haar afleveringen, het is lang niet altijd vrouwenhaat. Hè. Soms is het eigenlijk juist een verstikkende liefde, te veel aan liefde. En bezitsdrang. Maar goed, dat is misschien.
Ja, daar sluit ik niet helemaal bij aan. In mijn ogen heeft het niet te maken met liefde. Moord en liefde zijn in mijn beleving geen dingen die echt samen kunnen. Dus dan zou je bijna kunnen praten over een crime passionnel. En dat bestaat in mijn beleving niet. Ik geloof wel dat die bezitsdrang een grote rol kan spelen, maar ook dat heeft dus wel weer met die genderrollen te maken, want dat betekent dus dat je vindt dat je bezit hebt van een vrouw als man. Ja, dat is al een hele aparte benadering vanuit mijn visie.
Ja, ja, dus de vrouw behoort jou toe, maar dat gaat natuurlijk ook over stereotype rollen, hè? Dat op het moment dat de vrouw een baan heeft die misschien beter is dan de baan die de man heeft, hè? Dat er een jaloezie is. Hè? Dus die stereotype rolverhoudingen, mag ik het zo noemen?
Dat kan niet direct de aanleiding zijn natuurlijk naar moord, maar die manier van denken over die vrouwenrol en die mannenrol en wat je dan als man toe zou komen vanuit die vrouw en dat je daar dan een bepaalde visie over hebt, die kan levensgevaarlijk zijn. En
ja,
ja, in het geval van mijn zus had dat dus de moord tot gevolg.
Ja.
Er gaat eigenlijk bij femicide altijd, bij partnerdoding, je hebt verschillende soorten van femicide, maar het meeste, het meest voorkomende is de partner- en ex-partnerdoding. En daar gaat vrijwel altijd intieme terreur aan vooraf.
Mm-mm. En als we beginnen bij waar het allemaal begon, hè? Jouw zus heette Gea. Ik weet eigenlijk niet eens, Gea is ouder toch dan jij?
Nee, ze is iets jonger was zij, ja, als mij.
Want ja, ze wilde weg bij haar man.
Ja,
hè, maar hoe is die aanloop gegaan? Want ik weet eigenlijk niet eens hoe lang ze getrouwd was met hem.
Ze is maar een half jaar getrouwd geweest.
Heel kort.
Ja, heel kort. En de relatie heeft alles bij elkaar niet meer langer als 3 jaar geduurd.
Ja.
En ja, dat is dus wat we bij femicide heel veel zien. Dus als, mm-hmm, als vrouwen weggaan, dat het op dat moment het gevaarlijkst is. Of als de pleger denkt dat ze weggaat. Of als
bang is dat ze weggaat.
Ja, dus eigenlijk dat moment van het weggaan, dat is een trigger om over te gaan tot zo'n daad voor,
ja,
mannen
tot
die
het
zo
vermoorden
denken.
Van de vrouw, ja, of poging tot doodslag.
Ja.
En als je kijkt naar de relatie die jouw zus had, ja, met haar moordenaar. Hè, want jij bent, omdat je het wilde begrijpen, heel veel gaan lezen over dit type moordzaken. Maar in die periode dat jij haar partner leerde kennen, dat zij hem leerde kennen, waren er toen tekenen? Had je toen al een soort onderbuikgevoel? Hè? Want eigenlijk, vrouwenmoord komt in alle lagen van de bevolking voor. Hè? Het is zeker niet zo dat het natuurlijk alleen in de allochtone bevolking voorkomt. Dat denken mensen, denk ik, ten onrechte misschien.
Het komt in alle lagen, ja, alle culturen. Het komt overal, ja, voor. En, ja, in Nederland staan we zelfs als derde op de ranglijst,
ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk,
van dit soort moorden in, ja, Europa. Nou, ja, dat verwachten heel veel mensen niet, omdat we dan toch wel een beetje chauvinistisch zijn en denken dat we veel dingen beter doen. Maar in die stereotype manier, ja, de manier van denken, zijn we echt, lopen we zelfs een beetje achter.
Ja, want welke landen staan er boven ons, waar dus nog vaker vrouwenmoord gepleegd wordt in Europa?
Die komen allemaal uit het noorden van Europa, ook Scandinavische landen. Dus dat is niet echt wat je zou verwachten.
Nee, Scandinavië niet. Nee, nee. Ik denk dat iedereen ten onrechte dus denkt aan Spanje, Portugal, Italië. Hè? De heetgebakerde mannen, maar het is dus andersom.
Nee, dat is ook niet zo. En we zien eigenlijk ook dat juist in die landen er veel meer gedaan wordt om femicide te voorkomen. Dus daar is er vanuit de overheid, zijn er al heel veel stappen gezet om dat onder de aandacht te krijgen. En we zien daar ook dat, zeg maar, in de maatschappij het onderwerp meer opgepakt wordt. Dus dat er ook meer protesten gehouden worden.
Als er weer een vrouw vermoord is,
ja,
door een man.
En dat zien we hier natuurlijk nauwelijks.
Nee. Nee, ja, je hebt hier misschien een stille tocht, maar het onderliggende probleem wordt, denk ik, niet belicht of niet voldoende belicht. Zeg ik dat juist?
Ja, dat zeg je heel goed. Kijk, we hebben een stille tocht en die is in principe tegen het geweld in het algemeen. Dan,
ja, en
maar
om
niet tegen
de vrouw die
geweld
gestorven is te eren, ja, en te herdenken. Maar het gaat natuurlijk niet dan om vrouwenmoord. Hè? Dat,
nee,
we daartegen ageren. En ik noemde jou de titel van dit boek, hè? The Gift of Fear. Wat hij, dat boek is geschreven door Kevin De Becker. Overlevingssignalen die ons beschermen tegen geweld. En ik heb dat boek een half jaar voor Nadia haar dood gekocht. Ik heb het zelfs aan haar gegeven, bizar genoeg. Nadia die was weggegaan, hè, bij haar ex. Dus het eerste wat wij ook dachten toen Nadia gestorven was, is heeft haar ex-vriend het gedaan. Maar wat hij beschrijft is, dus die ontkenning, dat wij als het ware niet begrijpen, maar ook ontkennen dat er dus mannen zijn. Sterker nog, één keer in de 8 dagen is er een man die zijn vriendin, vrouw, ex-vriendin, ex-vrouw geweld aandoet. Hè?
Dus... Nou, geweld aandoet op een dodelijke manier. Ja. Want er zijn er eigenlijk natuurlijk, als we kijken naar vrouwen die geweld aangedaan wordt, dan zitten we op de, ja, dan zitten we op de tientallen, misschien wel honderdtallen per dag.
Ja, ja. Nou ja, en dat, hè, dat is die ongemakkelijke waarheid. Ja, waar we niet over na willen denken als maatschappij. Maar ja, als je kijkt naar de partner die Gea had en die relatie. Hè, want kijk, jij noemde heel snel intieme terreur. Maar wat speelde er in de dynamiek? Welk spel? Ja, het is een spel is verkeerd woord, hè, dus vergeef me dat woord. Maar wat deed hij waardoor die relatie eigenlijk, ja, voor haar zo enorm ingewikkeld werd dat ze verstikt raakte misschien?
Intieme terreur, daar zitten bepaalde rode vlaggen aan vast die wijzen op die intieme terreur. Nou, en dan bijvoorbeeld een rode vlag die ik bij mijn zus herkende, was het bedreigen van haar hond.
Mm-hmm. En, dat hij wilde de hond iets aandoen.
Hij wilde de hond iets aandoen. En dat is echt een rode vlag die wijst op intieme terreur. Nou maakt één rode vlag geen intieme terreur, maar er waren er nog meer. Dus dreigen met zelfmoord.
En dat was, want wanneer zei hij, ik ga de hond iets aandoen of ik ga zelfmoord plegen? Als ze ruzie hadden, moet ik het me zo voorstellen?
Als ze ruzie hadden of als ze niet naar zijn zin had, of als ze iets voor elkaar wilde krijgen. En dat
dus eigenlijk was dingen. De aanleiding waarom hij die uitspraken deed, die was niet in verhouding tot de situatie.
Ja, in mijn ogen is het nooit in verhouding als je een schroevendraaier pakt en een hond iets wil aandoen en dreigt dat te gaan doen. Dan probeer je iemand echt bang te maken om iets voor elkaar te krijgen. Dus daar, ja, ik kan ook eigenlijk geen aanleidingen bedenken die dat goed zouden kunnen praten. Mm-mm. En het is duidelijk een rode vlag. Nou, daarnaast dat dreigen met zelfmoord is een duidelijke rode vlag.
Ja, want dat deed
vlag.
Nadia haar ex-vriend.
Nou, dat hoor je veel in relaties met intieme terreur. Dus het is altijd ook goed om als hulpverlener dat soort vragen te stellen.
Ja, want hè, de moordenaar van Gea heeft ook zelfmoord gepleegd.
Ja.
Ja, je zou bijna denken, weet je, pleeg zelfmoord. Dat is niet leuk voor zijn familie. Maar waarom vermoord je een vrouw, hè? Uit bezitsdrang?
We zien vaak dat plegers van intieme terreur dus een bepaalde vorm van vrouwenhaat in zich hebben en daarnaast ook vaak psychische stoornissen hebben. Nou, bij hun zijn ze er niet aan toegekomen om dat verder te onderzoeken. Toen was dit alles al gebeurd. Maar dat is eigenlijk wel, als we praten over het algemeen, dan is dat het een vorm van vrouwenhaat. Mm-mm. Een vorm van stereotype genderrollen. Dus dat je er op een bepaalde manier naar het man zijn en het vrouw zijn kijkt. En dat daar bepaalde verplichtingen en verwachtingen aan vastzitten. En psychische stoornis helpt daar ook zeker niet aan mee. En dat is wel iets wat veel gezien wordt bij plegers van intieme terreur.
En psychische stoornis, moet ik dan denken aan narcisme? Ja, dat kan natuurlijk alles zijn.
Maar... Ja, het kan ook een antisociale persoonlijkheidsstoornis zijn of borderline.
Ja,
dat soort dingen, maar allemaal uit cluster B.
Ja. Ja, dat is alweer heel specialistisch, de cluster B uit de
DSM-groepering.
Je noemde vrouwenhaat, hè, dus dat die mannen... Maar is het... Ja, het is natuurlijk een hele dunne lijn, hè, scheidslijn. Want ik denk, maar jij bent de expert, hè. Jij hebt je echt na het overlijden van je zus enorm verdiept in deze vorm van... dodelijk geweld, hè, deze specifieke vorm van dodelijk geweld, die veel vaker voorkomt dan, ik denk, de gewone burger zich realiseert. Maar het heeft misschien, vraag ik me dan af, ook te maken met een enorm minderwaardigheidsgevoel van die man. Hè, want als jij als man een gezond ontwikkeld ego hebt, dan voel jij je niet geïntimideerd doordat de vrouw net zoveel verdient als jij of meer verdient als jij? Of wanneer die vrouw in een café met haar vriendinnen ook een babbeltje maakt met die man? Hè? Dus ik vraag me dan af, zit er niet ook bij de dader een enorm minderwaardigheidscomplex? Of is dat te kort door de bocht?
Ik ben bang dat dat iets te kort door de bocht is. Maar kijk, we zien dat zal zeker in heel veel gevallen sprake van zijn.
Mm-mm.
Maar het is natuurlijk niet zo dat die onzekerheid aan zich, als je daarnaast niet die andere manier van het kijken naar die verschillen in die genderrollen en daar die verwachtingen aan vastplakt, als je dat niet hebt, is onzekerheid geen motief om iemand te vermoorden. Dus je hebt wel echt die combinatie van die dingen nodig om die bezitsdrang zo groot. Dus daar zit dan snel een psychische stoornis achter als je bezitsdrang zo groot is dat je daar moord voor zou kunnen plegen.
Mm-hmm. En jij zegt de combinatie van factoren, dat is dus vrouwenhaat, dat genderspecifieke denken. Ja, dus eigenlijk het chauvinistische denkprincipe, hè, van het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Even gechargeerd misschien?
Nou ja, in ieder geval betekent het dat, kijk, bijvoorbeeld bij vrouwen denken we heel vaak aan lief en verzorgend.
Ja,
zacht. Werkend, ja. En bij mannen meer dat ze stoer zijn, dat ze de kar trekken en dat soort dingen. Nou, en dan wat we dan vaak bij dit soort moorden zien, is dat mannen die verwachtingen van vrouwen hebben als een soort plicht. Dus zij moet lief, meewerkend, verzorgend zijn. En dat kan dan bijvoorbeeld zo ver gaan dat hij liever niet heeft dat ze met haar familie of met anderen omgaat, want zij moet geschikt zijn om voor hem te blijven zorgen.
Maar op het moment dat ze met haar eigen familie omgaat, waarom is ze dan niet geschikt of beschikbaar zijn?
Ja, wat we dus veel zien is dat bij intieme terreur ook vrouwen geïsoleerd worden, bedreigd worden, geïntimideerd worden.
En dat is de dwingende controle, ja, denk ik. Hè? Dat
in de gaten gehouden worden waar ze zijn. Daar worden, dat wordt, ja, dus dan bijvoorbeeld als een vrouw wel nog mag werken. Want dat is ook niet altijd zo soms. Wordt er verwacht dat ze ontslag neemt.
Mm-hmm.
Nou, en als ze wel werkt, dat ze bijvoorbeeld langs de werk gaat rijden om te kijken of ze daar echt is en met wie ze praat. Of dat je telefoon
maar dan
moet
ook
afgeven.
Als ze thuis komt, dat ze daar verantwoording voor af moet leggen. Hè? Dat is wat je bedoelt, denk ik, met de dwingende controle.
Ja.
Het isoleren, dat herken ik ook. Hè? Dat is Nadia ook overkomen bij haar ex-vriend. In die tijd, ik geloof dat we wel een mobiel hadden, maar je kon nog niet trekken. Maar ja, er zijn wel elementen. Dat maakt dat het heel eng is, hè? Want ik noemde al even in ons voorgesprek de volgende podcastaflevering, die verschijnt pas eind oktober, begin november, omdat op 11 oktober de TBS-verlengingszitting is van Nadia, haar moordenaar. Maar op dat moment staat de TBS, de voorwaardelijke beëindiging van de TBS ter discussie. En Nadia is, nou ja, godverdank, de enige vrouw die hij vermoord heeft. Maar jij noemt natuurlijk heel specifiek vrouwenhaat. Dit is letterlijk wat de zus van Pascal, Nadia Moordna, over hem verklaard heeft.
Ja, nou ja, dat is ook een vorm van femicide. Als bijvoorbeeld mannen.
Maar dan bedoel je dat Nadia ook femicide slachtoffer is?
Ja, dat weet jij beter als ik natuurlijk.
Ja, omdat ze geen relatie had. Dit is, weet je, Nadia, die past dan nergens in.
Ja, je hoeft
in
geen relatie te hebben om femicide.
Okay.
Om sprake te laten zijn van femicide.
Ja.
Want je hebt bijvoorbeeld ook de incelbeweging. Dat zijn mannen die bijvoorbeeld nog nooit seks hebben gehad met een vrouw. En die kunnen daar dan heel boos over zijn. En daar een bepaalde vrouwenhaat vanuit ontwikkelen, omdat ze dat eigenlijk wel verwachten, dat ook vrouwen die interesse
in hun hebben. Dat ze dat de vrouwen kwalijk nemen, omdat zij niet een set durven te zetten, zeg maar, een stap durven te zetten. Bedoel je dat?
Nou ja, er is blijkbaar vanuit die hoek geen interesse in hen. En daar kunnen ze zo boos over worden. Maar dat kan wel. Ja, dat zijn een heleboel verschillende. En dan krijg je ook natuurlijk een vorm van vrouwenhaat.
Ik dacht altijd, maar dat is dus niet zo, dat femicide echt altijd relationeel, hoe noem je dat, moord in een relationele sfeer was.
Nee, wat je ook bijvoorbeeld, dus weer een ander voorbeeld, wat je ook ziet, is dat prostituees vermoord worden.
Ja, ook.
Nou, dat ook dat valt
onder femicide.
Onder femicide, omdat daar dan ook een bepaalde verwachting van die vrouw is, mm-hmm, waar niet aan voldaan wordt, of een bepaalde haat naar wat zij doet of wie ze is.
Ja, en het...
Die met een vrouwelijke rol
te maken heeft. Ja, nou ja, naar haar moordenaar, daar gaan we het dan in de volgende aflevering over hebben. Maar dit is mijn of onze grootste angst. Hè? Dat hij nu, hij woont buiten de TBS-kliniek, heeft nog geen nieuwe relatie. Dan denk ik, ja, dat wil hij natuurlijk wel. Hè? Hij had zullen trouwen als hij niet gearresteerd was. Dan denk ik, ja, als die vrouw tegen hem ingaat, blijft ze dan leven? Ja, maar goed, hè? Dus die dwingende controle, het isoleren van de vrouw. Want dat is ook wat Gea haar partner deed. Dat ze geen contact meer met jou mocht hebben, bijvoorbeeld.
Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, en dat is ook waar veel mensen zich in vergissen. Dan wordt er verwacht dat de pleger dat echt zegt, het mag niet. Maar je hoeft het niet altijd te zeggen, het mag niet. Je kan het ook onmogelijk maken. En dat was wat je dan bij Gea ook zag. Dus dan...
Het subtiele manipuleren eigenlijk.
Ja, dus dan bijvoorbeeld kwamen haar vrienden gezellig eten. Net zoals zijn vrienden wel eens kwamen eten. Mm-mm. Alleen als zijn vrienden kwamen eten, dan was Gea ook heel druk bezig in de keuken. En dan ging het allemaal door. Maar dan als haar vrienden kwamen eten, dan ontstond daar een enorme ruzie. Net voordat die mensen aan zouden komen, die zo uit de hand liep dat Gea ook niet meer wist van ja, hoe kan ik dit nog gezellig gaan maken vanavond. Mm-hmm. Dus dan zei ze het bezoek af en ging het eten de prullenbak in. En dat is ook een vorm van isoleren, maar dan manipulatiever.
En dat bedoel je dan met de dwingende controle? Het is eigenlijk gecombineerd, hè? Het isoleren en dwingende controle. Want als zijn vrienden langskwamen, stond zij even gechargeerd in de keuken het eten te bereiden en de vriendelijke gastvrouw te zijn. Dat vond hij goed, want dat was ten dienste van hem. En op het moment dat haar vrienden of familie langs wilde komen, dan zorgde hij dat er wel iets was waar ze ruzie over kregen, waardoor zij zich zo rot voelde dat ze eigenlijk geen zin meer had in het bezoek.
Nou, het was niet eens dat ze geen zin had, maar het was meer ook dat het gênant was om ze te laten komen in zo'n sfeer.
Ja. Omdat zij dan heel boos op hem was, of hij op haar? Hoe moet ik...
Nou, omdat de sfeer in huis zo negatief was, dat het eigenlijk niet haalbaar was om op die manier een leuk bezoek te ontvangen. Ja. En dat gebeurde dus vaak als zij dingen wilde.
Ja.
Dus eigenlijk werd haar wereld heel klein gemaakt.
Ja. En de factor angst. Wanneer merkte je aan haar dat ze bang werd voor hem?
Ja, het is eigenlijk... mijn zus was heel stoer.
Dus dat liet ze niet zien?
Dus ik heb het wel eens eerder aan haar gevraagd en toen was ze niet bang voor hem. Maar dat kwam ook omdat zij heel stoer was. Dus ik vind dat ook een beetje een moeilijke indicatie. Weet je, als iemand echt bang voor iemand is, dan kan je wel zeggen dat is een indicatie dat er zoiets kan spelen. Als het niet zo is, betekent dat niet automatisch dat er geen gevaar is. Dus op het moment dat ik het aan haar vroeg, zei zij niet bang voor hem te zijn. En als ze vernederd werd of zo, dat ze dan wel iets terug ging zeggen.
Maar René, zo heette hij, hè? Of zei je René?
Nee, ik zei vernederd. Als ze vernederd werd.
Sorry.
Nee, als ze vernederd zou worden, dat ze dan ook iets terug zou zeggen. Dus als haar bijvoorbeeld uitschold of pakt op dingen die zij, waar ze zich ongemakkelijk bij voelde, dan zou ze ook iets terug zeggen. Maar later in de relatie heb ik het niet meer gevraagd, maar is ze uiteindelijk wel banger geworden voor hem. Nou. Dat heeft ze wel zelf aangegeven.
Nou, het ingewikkelde is, ik heb jouw zus natuurlijk nooit gekend, hè, maar daar hangt ze, hè. Ze kijkt ons eigenlijk lachend aan. Ze is net zo blond als wat Nadia was. Ik denk, ja, echt net zo'n vrolijke, opgewekte vrouw. Als ik, zoals ik mijn zus herinner, was Nadia ook iemand die haar angst niet liet zien. En enerzijds was ze misschien ook niet bang. Aan de andere kant denk ik dat je als vrouw ook, dat het heel lang duurt, hè, voordat je voor jezelf toe wil geven, kan geven en zelf überhaupt herkent wat er gebeurt. Hè? En dat je dus wel reden hebt om angstig te zijn en dat je dat misschien ook echt bent.
Nou, ik denk dat het meer nog zit in de ene pleger is fysieker in die vorm van geweld als de ander. En maatschappelijk hebben we vaak het idee dat er sprake is van huiselijk geweld als er fysiek geweld is.
Ja, als er geslagen wordt.
Ja, ja. En dat psychische geweld, dat vergeten we eigenlijk een beetje. Dan vinden we wel dat er iets niet goed zit, maar niet dat er sprake is van huiselijk geweld. Ja, en daarom is het ook goed dat er nu meer aandacht voor komt, zodat we dit met z'n allen beter gaan herkennen.
Ja, want je zegt wel een heel belangrijk iets, hè? Op het moment dat mannen fysiek geweld gebruiken, dan dat nemen we serieus, tenminste serieuzer. Er wordt ook lang niet altijd door de politie en justitie adequaat op gereageerd. Maar dan weten we wel, er is iets. Hè? Dan
weten we in ieder geval zelf, er is iets. Dus
als slachtoffer bedoel je?
Als slachtoffer, ja. dat ervaren we ook wel als dat niet kan. Ja. Fysiek geweld.
Maar ook dan zit er natuurlijk veel schaamte. Hè? Want het aspect schaamte is denk ik ook een belangrijk thema. Of...
Voor sommige vrouwen wel. Maar ik denk dat het niet alleen daaraan ligt. Ik denk dat het ik werk nu ook bij Blijfgroep. En wat ik dan bijvoorbeeld ook zie is dat we niet altijd, gelukkig bij Blijfgroep wel, maar dat er in de professionele wereld waarin je terechtkomt als slachtoffer, ja, die hulpverlening, dat het niet altijd adequaat gereageerd wordt op dat psychische geweld.
Ja.
En dat dat ook niet meehelpt aan het goed herkennen. Plus dat je als slachtoffer dan niet die hulp ervaart. Dus dat je ook weer andere overlevingsmechanismes in gaat zetten. Dus dan wordt pleasen, bagatelliseren, dat wordt eigenlijk jouw nieuwe methode om in die situatie te kunnen overleven als je geen hulp krijgt.
Ja. Hoe weet het jouw werk? Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ik noemde al even, hè, na Gea haar dood. Ja, jij bent daarna helemaal in dit thema gedoken, maar hoe was het voor jou om van de een op de andere dag je zus kwijt te zijn? Hè? En je hoeft niet de details te vertellen van die rollercoaster, maar, hè, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe kan dit? En wanneer heb je die stap kunnen maken? Of hoe verliep dat proces van mijn zus is dood? Nou, dan een dader die zelfmoord pleegt. Hoe heb je die stappen gezet naar... je hebt echt een voortrekkersrol nu op het gebied van femicide. En jij hebt het op de politieke kaart gezet, naar mijn idee.
Ja, dat doe je natuurlijk niet alleen, maar...
Je bent wel de aanjager.
Ja, dat klopt. Maar... Dat zal jij hetzelfde met Nadine gehad hebben.
Nadia.
Als zoiets extreems gebeurt, dan, ja, dat is zo onwezenlijk dat het al heel lang duurt voordat je realiseert wat er echt gebeurd is.
Voordat
dat
je beseft kwartje wat,
valt
wat,
gewoon maar half. Je weet het dan wel. Dat het gebeurd is, maar je voelt het niet. Het is heel erg onwezenlijk dat zoiets extreems kan gebeuren. En ik ben, voordat mijn zus om het leven gebracht werd, Weet je, dan kan je nog wel bedenken dat mensen ziek worden of een ongeluk krijgen. Maar een moord, dat is echt
niemand,
buiten.
Nee,
dat is echt buiten je manier van denken om. En zeker niet met een pleger binnen jouw familie.
Ja.
Wat bij femicide natuurlijk het geval is. En dat vond ik zo onwezenlijk. En daar liep ik op vast. Dus dat dan in het begin probeer je het een beetje te verwerken, maar dan lukt dat gewoon niet, omdat er zoveel haat bij speelt. Omdat je eigenlijk alleen vanuit, ja, het is zo gewelddadig, dus die gewelddadigheid past gewoon niet in je eigen levenslijn.
En haat, dan bedoelde je haat die je voelde naar de dader? Of moet ik dat zo zien?
Nou, ik bedoel eigenlijk meer dat als je iemand op deze manier om het leven
haat
kan brengen.
Haat van hem naar haar?
Ja, dan dat is zo'n haatvolle daad.
Ja.
Dat je, ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Dat ik dus, het was mijn zwager die dat gedaan heeft. Dat dan jouw zwager, waarmee je ook gewoon kerst vierde en waarbij je op verjaardagen kwam.
Mm-mm.
Dus tot zoiets in staat is. En die realisatie is heel moeilijk om dat toe te laten in je eigen leven. En daar liep ik op vast. Dus toen ben ik steeds meer gaan lezen over hoe het kon. Met dat een man een vrouw vermoordt. En ik heb me aangesloten bij de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers.
Mm.
Waar je ook bij zit.
Ja.
En daar zag ik dat er heel veel nabestaanden zijn die op deze manier iemand verloren zijn door femicide.
Ik denk bijna, dat zuig ik even uit mijn duim, maar het zou me niks verbazen, dat 3/4 van de nabestaanden die lid zijn van de FNG, dat slachtoffers of nabestaanden zijn van slachtoffers van femicide. Maar dat zeg ik, misschien is het iets minder, maar ik denk dat het zeker meer dan de helft is.
Nou, dat zou zeker zo kunnen. Nou ja, ik schrok in ieder geval van
het hoeveelheid.
Ja, van de hoeveelheid. En het is ook logisch dat ik daarvan schrok, want als we kijken naar de media-aandacht die er een paar jaar geleden voor was, dan zien we dat er heel veel moorden met een criminele achtergrond wel uitgebreid besproken worden, maar juist die moorden met dat huiselijk geweld nauwelijks.
Die komen helemaal niet in de media.
Nee, en dan niet met dat motief al helemaal niet. En dus ik had er helemaal kennis van. Ik zie dat om me heen gebeuren. Ik ga er steeds meer over lezen. En ondertussen heb je ook een beetje de ervaring met hoe ermee omgegaan wordt vanuit de officier van justitie, vanuit de politie, vanuit het rechtssysteem.
Ja, want jullie hebben geen rechtszaak gehad.
Nee.
Ja, dat is natuurlijk ook al verschrikkelijk eigenlijk, hè? Want ik zat me in de aanloop naar ons gesprek te realiseren van, waarom kunnen we eigenlijk niet, hè, een rechtszaak doen? Ondanks dat er geen, er is wel een dader, maar dat die dader zich niet kan verdedigen, weet je? Dat dacht, ja, je zou toch bij verstek als het ware nog steeds een veroordeling kunnen doen. Maar goed, dat doen we niet.
Nee, dat doen we niet. En het zou bijvoorbeeld wel helpen om bepaalde dingen recht te zetten. Maar ja, zo zit ons rechtssysteem nu in elkaar. Maar je loopt er ook tegenaan als nabestaande. Omdat er dan eigenlijk, zodra het onderzoek is afgerond,
politieonderzoek bedoel je?
Ja, het politieonderzoek is afgerond, dan krijg je eigenlijk heel snel dat is dan einde verhaal. En daar moet je mee verder. Nou, dat is zo vreemd. En ze liggen dan nog zoveel problemen. Je moet een huis gaan verkopen wat van zowel de dader als het slachtoffer
ja,
is.
Ja, dus je hebt een erfenis die je moet afwikkelen. Ja. Waarbij eigenlijk de benadeelde partij zowel het slachtoffer is als de nabestaande van de dader. Dat is natuurlijk mega ingewikkeld.
Want, ja, het is heel complex.
Ja, want ze waren natuurlijk nog niet gescheiden. Dat was de aanleiding van de moord. Hè. Gea wilde van hem scheiden, hij was het er niet mee eens. Ja, en doordat hij dan langs levende is, gaat in principe de erfenis, hè, dus de inboedel, het huis, de verkoop van het huis, die opbrengst, die gaat dan naar zijn kinderen en zijn familie.
Het was niet alleen dat hij de langs levende is, want dat was in eerste instantie de reden.
Ja.
Later bleek dat ze als reden hadden genomen dat ze eigenlijk vanuit die verzekeringsmaatschappij die levensverzekering uitbetaalt, ja, heel dat de oorzaak waarom iemand overleden is, ja, helemaal niet meenemen in de uitbetaling.
Dat is onvoorstelbaar. Want kijk, een belangrijk iets van die rechtszaak, los van het emotionele aspect, hè, dat iemand aangeklaagd wordt en dat dat los van de strafmaat, maar dat iemand publiekelijk aangeklaagd wordt, dat heb je eigenlijk, denk ik, nodig, hè, voor een vorm van genoegdoening.
Ja, en ik denk, kijk, want ja, vaak vinden we als nabestaanden ook dat een dader niet hoog genoeg gestraft wordt, dus dan is het nog niet echt genoegdoening, maar dan heb je in ieder geval erkenning.
Ja, dat is een beter woord. Het gaat om de erkenning. Dat bedoel ik. Het gaat niet om de genoegdoening, want inderdaad, die straf heb je niet zoveel aan, want je krijgt jouw dierbare er niet mee terug. Maar dat stukje erkenning van die rechtszaak,
dat betekent in ieder geval dat we vanuit de maatschappij,
ja,
zien, dit is degene die de ander dat aan heeft gedaan.
Ja.
En die, ja, dat je dat erkent. Nou ja, en
dat hopelijk de rechtbank ook
voldoende,
het erkent.
Ja, en hopelijk ook voldoende verstraft. Maar ja, als je geen rechtszaak hebt, dan heb je niet
dus
alleen
niet de erkenning.
Ja, dan ontbreekt ook die erkenning.
En een belangrijk punt, ik bedoel, dat was bij ons natuurlijk ook nog niet het geval, maar stel, hij had geen zelfmoord gepleegd, dan had Gea haar dochter en ik, jouw vader, jij zelf denk ik niet, maar jij had wel als zus een smartengeld claim kunnen indienen. Hè? Dus Gea haar dochter, die had een schadevergoeding kunnen eisen als hij was blijven leven. Hè? En nu, ja, als er geen rechtszaak is, heb je ook geen mogelijkheid voor een financiële compensatie behouden het schadefonds geweldslachtoffers, denk ik. Klopt dat?
Ja, het ligt in dit geval heel complex, omdat je het gaat een beetje, het voornaamste stukje erfenis was het grootste deel daarvan, dat was levensverzekering. Levensverzekering valt daar dan weer een beetje buiten bij die verdeling. Dus het is een heel complex,
ja,
gebeuren. Ja, wat mij het meeste tegen de borst stuitte, was dat ook daar, dus eerst krijgen we niet rechtszaak waarin, ja, die erkenning er niet is.
Ja.
Dan krijgen we die verdeling waarin die erkenning er niet is.
Opnieuw niet is.
Ja, en dan moet je toch zelf verder met het leed.
Mm-mm.
Terwijl je van geen enkele kant die erkenning krijgt.
Mm-mm.
En dat moet je dan maar zien op te lossen zelf, om dan toch een volwaardig leven weer op te kunnen bouwen. Ja, en ik liep daar dus op vast. En ik
denk, hè, dat logisch is.
Ja, nou ja, en mijn manier van daarmee omgaan was dus proberen daar wat aan te doen. En dan niet alleen voor mij, maar in het algemeen. Dus dat we daar in Nederland anders naar gaan kijken, en voornamelijk vanuit de overheid. En dat is dus ook de aanleiding geweest om dat aanpakplan te gaan schrijven om femicide te stoppen. En
ja, want je hebt,
het heeft ook geholpen.
Je hebt vorig jaar, februari 2023, heb je samen met de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers de eerste lotgenotenbijeenkomst georganiseerd over femicide met professionals. Ik was daar helaas niet, ik kon daar niet bij zijn. Maar daarin ben jij aanjager geweest. Hè? Nou, je kan beter zelf vertellen wat je toen in gang hebt gezet, of wat sindsdien, denk ik, hè, in gang is gezet.
Ja, nou, ik liep zelf natuurlijk, zoals ik net verteld had, best wel vast op veel punten. Ik zag bij de federatie dat veel andere nabestaanden daar ook op vastliepen. Toen zijn we bijeengekomen, heb ik dat initiatief gezet. Toen heb ik samen daarbij was de directeur van Blijfgroep Veilig Thuis. En
want Blijfgroep Veilig Thuis, dat is wat vroeger Veilig Thuis was, bedoel je dat?
Veilig Thuis bestaat nog steeds, maar de directeur is van allebei.
Blijfgroep is eigenlijk hetzelfde, maar het zijn twee verschillende namen, zo moet ik het
zeggen.
Nee,
Blijfgroep is de vrouwenopvang, dus wij,
ja,
dat is een organisatie die meewerkt om huiselijk geweld te stoppen.
Mm-mm.
En Veilig Thuis is meer het algemene nummer. Wat landelijk is. Wat ja. En die ook meewerkt om daar... Ja, om dat huiselijk geweld te stoppen.
Mm-hmm.
En dus die waren daarbij aanwezig. Daarnaast was er nog een wetenschapster aanwezig. En toen hebben we samen 12 aanpakpunten hebben we geschreven. Waar wij vonden dat wat aan gedaan moest worden.
Mm-hmm.
Om deze vorm van huiselijk geweld te stoppen.
Mm-hmm.
Want wat we eigenlijk zagen was dat die aanloop naar die moord in heel veel gevallen hetzelfde was. En dat betekent dus eigenlijk dat het voorspelbaar is. En voorspelbaar betekent dat het te voorkomen is.
Ja, want je zegt dus, als je kijkt naar vrouwenmoord, dan is er een patroon.
Ja, dat klopt. Ja, dat zeg ik niet alleen. Er zijn ook wetenschappers die dat...
Ja, nee, ik bedoel het niet oneerbiediger. Ja. Zo bedoel ik het niet. Maar dat blijft gewoon uit onderzoek. Hè?
Ja.
Want er zijn nu, ik denk de afgelopen 5 jaar, misschien de afgelopen 10 jaar... zijn er gelukkig heel veel wetenschappelijk onderzoekers die zich hier specifiek op richten. Hè?
Ja.
In de 22 jaar, bijna 22 jaar dat Nadia gestorven is, is het echt... toch sinds Gea haar dood, dat er heel veel aandacht is voor femicide. Daarvoor had niemand van het woord femicide gehoord.
Klopt. Maar het vervelende is, die onderzoeken waren al wel gedaan.
Ja.
Maar die werden niet naar voren geschoven.
Ja.
En doordat we eigenlijk als nabestaanden zoveel aandacht hiervoor
hebben.
Zijn ook die onderzoeken verder naar voren geschoven.
Mm-mm.
Is er meer publieke aandacht voor... Dus dat is dat helpt om dit plan door te zetten. Er is ook een ronde tafelgesprek toen geweest in de Tweede Kamer. Daar was ik toen ook bij. En van daaruit is er toen besloten dat er ook echt iets gedaan moest worden vanuit de overheid. En uiteindelijk een jaar na dat ronde tafelgesprek is dit aanpakplan Stop Femicide gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Dus we hopen dat er nu echt doorgezet gaat worden.
Ja, want het is nog niet geïmplementeerd, toch?
Nee, maar het is, het lijkt mij heel erg vreemd.
Ja, tuurlijk, het gaat zonder meer geïmplementeerd worden. Alleen het probleem is natuurlijk wel, dit is het plan, hè? Dat ligt hier voor ons op tafel. Want het moet natuurlijk door de hulpverleners, de professionals, hè, dus de politie, de blijfhuizen, de veilig thuishuizen, maar ook... Ja, hè, dus eigenlijk door de maatschappij moet het herkend worden en erkend worden. Hè. Er moet dus eigenlijk erkend worden. Met name, zei jij, een belangrijk punt, welke nu nog niet in het aanpakplan, een moeilijk woord, is meegenomen, is dat die psychische terreur, hè, dus ik noem maar even die dwingende manipulatie, het isoleren van die vrouw, dat is nog niet strafrechtelijk te vervolgen.
Dat klopt. Dat was wel een van de punten waar we ook als nabestaanden voor gestreden hebben. Deze is nog niet door. Hij ligt gelukkig nog wel op tafel. Het is niet zo dat het definitief niet doorgaat. Ze willen nu vanuit de overheid eerst gaan kijken of dat ze het beter kunnen implementeren in het strafrechtelijk systeem. Zij geven aan...
Wat kunnen implementeren? Het plan zoals het er nu ligt, bedoel je? Of?
Nee, dat die strafbaarstelling psychisch geweld. Hun geven aan, onder bepaald wetsartikel is het wel strafbaar.
Ja.
Alleen wordt dat niet gebruikt. En dat is eigenlijk wat hun willen. Dat ze eerst proberen te zorgen... dat het dan wel gebruikt gaat worden. Ik vind het zonde, want wij weten hoe het is om iemand te verliezen op deze manier. En dit is al eerder geprobeerd vanuit de overheid. Dat is toen dus niet gelukt, want het gebeurt nog steeds niet.
En er vallen nog steeds slachtoffers. Hè? Bedoel, iedere 8 dagen gemiddeld overlijdt er in Nederland een vrouw door het toedoen van haar partner, dan wel ex-partner. Hè? Ik bedoel, daar moeten we wel even bij stilstaan hoe vaak dat is.
Ja, dat is echt ontzettend vaak.
Ja.
En daarom is het ook heel belangrijk dat dit eigenlijk niet te lang gaat duren. Want we kunnen eigenlijk allemaal als professionals beter ingrijpen als die strafbaarstelling er wel is. En wat ik zelf eigenlijk vanaf het begin heb aangegeven. Vroeger, toen was bijvoorbeeld alcohol en rijden, ja, dat was niet helemaal de bedoeling, maar dat kon nog wel. We vonden dat als maatschappij ook best kunnen. Ja. We zeiden daar niet zoveel van.
Nou, wat dacht je van roken in het café?
Ook zoiets. Nou, dat zijn dingen die wij nu vanuit de overheid hebben we daarvan gezegd, dit kan niet. En daar bestaat
er wordt op
een strafmaatregel
en
op.
Er wordt op gecontroleerd door de politie, maar doordat er een maatschappelijke bewustwording geworden is, word je eigenlijk ook door vrienden of collega's aangekeken.
En dat is eigenlijk wat wij vinden, dat er dus ook bij psychisch geweld moet gaan gebeuren.
Ja, dus dat is die bewustwording in de samenleving.
Ja, en die bewustwording die krijg je echt tig keer zo snel als je ook die strafbaarstelling heel duidelijk hebt. Want dat zien we aan andere voorbeelden, dat het dus wel zo werkt.
Nou, en een belangrijk punt is natuurlijk wel, want Gea, heeft jouw zus ooit aangifte gedaan tegen haar man? Nee, toch?
Zij heeft wel melding gedaan van geweldsincidenten, waarbij de politie ook aanwezig geweest is. Die hebben dit dus ook niet als aanloop hier naartoe herkend. Dat is ook iets wat in dit aanpakplan staat, wat wel doorgaat. Mm-mm. Dus dat die professionaliteit onder al die...
Die meldingen moeten geclusterd worden, hè? Want dat is eigenlijk een heel belangrijk probleem, toch? Dat is op het moment dat een vrouw meldt, ik word bij wijze van spreken geïntimideerd of in elkaar geslagen, of ik ben in elkaar geslagen door mijn man of mijn partner. Ja. De ene agent die geeft het deze code, de andere agent geeft een andere code, waardoor er niet als het ware een rode vlag boven komt, toch? Als er een nieuwe melding gedaan wordt.
Nou, ik denk natuurlijk is dat ook een probleem. Maar wat nog groter probleem is, dat die agent die daar komt, die rode vlaggen niet kent.
Als hij op huisbezoek komt met zijn collega, bedoel
je? Dus hij stelt de vragen niet die hij zou moeten stellen om erachter te komen dat er sprake is van die dwingende controle, psychisch geweld of
Maar stel dat die twee agenten die aan de deur komen, stel de buren die maken melding van er wordt wel heel hard geschreeuwd door de buurvrouw hiernaast, we vertrouwen het niet. En er staan twee agenten aan de deur. En die vrouw die zit op de bank in elkaar gedoken, maar haar man zit ernaast. En die agenten gaan die vraag stellen, is het dan voor haar veilig om te zeggen, ja, hij kleineert me, hij manipuleert me. Kan zij dat wel zeggen als hij ernaast zit?
En daarom moet die agent daar dus ook kennis van hebben. Dus je doet dat soort vragen niet stellen terwijl de vrouw en de man naast elkaar zijn. Maar je neemt ze apart, zodat zij ook
de
ruimte
heeft. Dus dat moeten ze al weten. Ze moeten uit elkaar. Daar begint het al.
Ja.
Dus er is een enorm, denk ik, kennishiaat bij de politie. Maar ik denk ook bij justitie, zeg ik.
Zeker ook, ja.
En ik vermoed dan ook bij de veilig thuishuizen en blijfhuizen. Of is daar de kennis wel al beter?
Is een beetje regio gebonden. Ja, dus het is wisselt. En binnen de regio's wisselt het ook weer per persoon. Ik zie wel echt dat vooral vanuit die organisaties de behoefte er wel is om die kennis te vergaren. Dus ik ben zelf ook bezig binnen Blijfgroep met het geven van workshops over dit thema. En de aanvragen worden er steeds meer. Vanuit allerlei hoeken die hierbij betrokken zijn.
En want dit is jouw nieuwe baan, hè, wat je nu doet? Want dan bedoel je workshops aan wie?
Nou, dat is verschillend. Dus, maar dat kan bijvoorbeeld zijn aan medewerkers van Veilig Thuis, aan medewerkers binnen de Blijfgroep. Maar
dus voorlichting
ook
over wat houdt intieme terreur en wat houdt het in? Hè? Want het gaat veel verder dan huiselijk geweld.
Wat houdt het in en hoe ga je ermee om als professional? En hoe kan je helpen om dit te stoppen?
Ja, en een belangrijk punt, hè? Want daar hebben we het nu niet over gehad. Gea had natuurlijk een dochter. Maar zij woonde niet meer thuis, toch?
Ja, ze woonde op dat moment wel thuis, maar ze was gelukkig niet thuis.
Ja, en ze was ook al volwassen. Maar op het moment dat er natuurlijk jonge kinderen zijn, dan maakt het natuurlijk voor de hulpverleners nog ingewikkelder. Hè? Als die kinderen ook in dat web zitten van die intieme terreur. Of...
Ja, het begin is al met dat er bij huiselijk geweld een melding gemaakt kan worden door de politie bij Veilig Thuis.
Ja.
En wat we nou in de praktijk zien is, zij kunnen dat ook doen als er geen kleine kinderen aanwezig zijn, maar wel dat huiselijk geweld zien. En dan in de praktijk, bijvoorbeeld bij mijn zus, zien we dat die melding naar Veilig Thuis niet gedaan is. Was die melding wel gedaan?
En wie had dat moeten doen? De politie?
De politie.
Ja.
Was die melding wel gedaan, dan had dat voor mijn zus al gevoeld als een stuk herkenning. Dat.
Dan was ze bij haar misschien
situatie,
meer bewustwording.
Ja, dan was juist. Dan had zij gezien, dit is niet normaal. Maar doordat de politie nu aanwezig is en eigenlijk gewoon weer weggaat en zegt, jullie kunnen beter even vanavond ergens anders slapen en even rustig worden. Ja, dat is zo bagatelliserend van het geweld wat zich dan heeft afgespeeld, dat je ook als slachtoffer niet goed kan erkennen waar je in zit. Want ja, die professional die erbij hebt
die
geroepen,
herkent het
ook niet.
Maar heeft het niet ook te maken met het stereotype denken over de moordenaar? De moordenaar is de crimineel die een vrouw in het donker belaagt. En niet de man die naast jou op de bank zit. En met wie jij op een verjaardag als buren gezellig aan het borrelen bent.
Nou, toevallig denk ik nu aan een uitspraak die ik vanmorgen hoorde, die een andere wetenschapper gemaakt heeft ooit. En dat gaat dan over een vrouw is, of een man is bang om uitgelachen of vernederd te worden door een verlaten te worden door een vrouw. Maar een vrouw is bang om vermoord te worden door de man. Dus daar zie je al heel goed dat verschil in. En,
wacht even hoor, die moeten we even herhalen, want dit is wel...
Ja,
enorm, als je dat tot je door laat dringen. Een man is
een
bang
man,
om verlaten te worden of vernederd te worden of uitgelachen te worden door een vrouw. Dat zijn de dingen die mannen pijnlijk vinden. Maar een vrouw is simpelweg bang om vermoord te worden. Punt.
Ja.
Ik krijg dat, er kaart dat, van.
Ja, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje wat je hierin ziet, dat we eigenlijk dat niet goed herkennen, maar wel voelen. En zeker als vrouw zijn, dat we wel dat verschil heel goed voelen, maar dat maatschappelijk niet opgepakt wordt en dat we het dan niet erkennen. En daardoor er te weinig mee doen en daardoor eigenlijk de mogelijkheid om deze gedachtepatronen bij deze mannen eigenlijk bijna faciliteren door er zo weinig aan te doen.
Ja, dus op het moment dat de vrouw wel aangifte doet, dan...
Ja, dan moet dat wel opgepakt gaan worden. Dan moet ook de ernst ervan ingezien worden.
Ja, en die ernst die wordt natuurlijk niet erkend. Dus die man die komt ermee weg, dat is één.
Ja.
Die vrouw die denkt, ik ga geen aangifte meer doen, want de politie doet er niks mee.
Plus, het wordt als dat niet opgepakt wordt, voor zo'n vrouw alleen maar gevaarlijker.
Ja,
ja, die
want
man
hij
komt
weet
weer thuis.
Dat ze aangifte gedaan heeft. Dus je wakkert de woede aan en dus de haat.
Je wakkert de woede aan, je wakkert de haat aan. En je wakkert ook zijn gelijk aan. Dus, want het wordt niet opgepakt.
Jij stelt je aan. Ja.
Ja, dus dat wordt ook gezegd. Dat is tegen mijn zus ook gezegd. Dat het nogal overdreven was om de politie te bellen. Zie je nou wel, want ze gaan gewoon weer weg. Ze doen daar helemaal niks mee. Dus dat wordt gebruikt als argument.
Door de dader.
Door de dader, ja. Het is wel belangrijk dat we dat goed erkennen en dat we dat zien. En dat we als we op deze manier daarmee om blijven gaan, dat we er niks aan kunnen doen. Dus dat we echt ook als al die ketenpartners samen moeten gaan werken. Dat zo'n agent bijvoorbeeld die bij mijn zus was, die melding wel had moeten doen bij Veilig Thuis. Dat die dan weer mijn zus hadden kunnen bellen, een afspraak kunnen maken,
ja,
om haar uit te leggen. Ja, uit te leggen van wat zij zien bij deze situatie en waar ze bang voor zijn. Waardoor bij mijn zus ook er meer inzicht was geweest in de situatie waar ze in zat. En dat zij ook die ondersteuning had gevoeld van ja, ik kan hulp krijgen om hieruit te komen, maar ook voor de pleger.
Ja,
want op dat
ja, maar dat is een belangrijk ander punt, hè? Ja. Dat
je de ernst van je eigen daden inziet en ja, ook dat je de hulp aangeboden krijgt in lichtere casussen om daar iets aan te doen. Mm-mm. Om daar anders mee om te gaan en in zwaardere casussen voor gestraft wordt.
Want als je terugdenkt in die 3 jaar dat de relatie duurde, werd jouw zus dan steeds onzekerder?
Dat denk ik wel. Dus ze werd zeker onzekerder.
Is wat ik mij herinner van Nadia. Hè? Wij hebben letterlijk op de rouwkaart gezegd, eindelijk was je weer jezelf. Hè? Ze was een half jaar weg bij die ex. En Nadia die bloeide op. Ja, wij wisten eigenlijk, wij hadden niet door dat ze geïsoleerd werd. Pas achteraf ga je dat begrijpen, maar zij leefde op. Dat, ja, maar ja. Want dat onzekere, hoe uitte zich dat bij jouw zus? Ja, misschien was het niet eens onzeker, maar aan jezelf twijfelen.
Ja, ik denk dat het meer was. Dus dat ze, maar dat is natuurlijk ook wel iets wat legers van intieme terreur graag doen. Hè? Dus die draaien het heel snel om en die gaslighting noemen ze dat. Dus je gaat eigenlijk het omdraaien.
Ja, je draait alles om, waardoor de vrouw altijd denkt dat het aan haar ligt. En,
ja, dat benoem je. En als je dat eigenlijk keer op keer benoemt en het vaak ook veiliger is om het dan als vrouw te gaan geloven, omdat er anders een escalatie komt, ja, dan creëer je een hele ongezonde situatie.
Ik moet nu aan een casus denken, en ik ken die vrouw niet persoonlijk hoor, dus ik ken alleen de hoofdlijnen, maar een echtpaar, babytje, of ik weet niet precies hoe oud dat kindje is, maar hij is gewelddadig geweest naar haar, hè, dus echt bedreigend, poging tot wurging. En ik weet niet of die vrouw contact heeft gehad met een blijfhuis, maar wat ik begrijp is dat ze moeite heeft om die stap te zetten, omdat ze zo onzeker is dat ze denkt, als ik hulp ga zoeken, ik ben nu zo emotioneel onzeker, dan nemen ze mijn kindje af. Hè? Want ik ben, dat is wat hij zegt, je bent geen goede moeder. En dan wordt het kind aan hem toegewezen. Zo speelt hij het. Maar zij gelooft dat dus gedeeltelijk. Dus dat is dat brainwashen.
Ja,
hè,
wat en dan weet je het niet zeker. Dan ga je het ook niet zo gauw op het spel zetten natuurlijk. Ja. Dus al weet je niet zeker of dat daadwerkelijk wel zou gebeuren. Als je een paar procent kans hebt dat gebeurt. Dat vind je al zo erg. Je wil graag iedere moeder, liefhebbende moeder, wil graag natuurlijk zijn kind zelf verzorgen.
Ja.
En dat is wel iets wat meer gebeurt. Maar daarom is het ook echt heel belangrijk dat we steeds meer kennis onder de samenleving krijgen over welke hulpmogelijkheden er zijn, hoe die werken. En dat op die manier slachtoffers wel gaan zien dat die hulp er wel is en dat die absoluut niet de intentie hebben om jouw kinderen van je af te nemen.
Nou, en ik denk ook een belangrijk, als je het hebt over voorlichting in de maatschappij, ik denk dat wij te veel door eigenlijk wat er op tv getoond wordt, dat moordenaars en daders bijna verheerlijkt worden. Hè? Niemand wil een slachtoffer zijn. Als, ik weet niet of je dat herkent, hè, maar als je met een nabestaande spreekt of met een daadwerkelijk slachtoffer, even ongeacht hè, of het een zedendelict is of een geweldsdelict, een ernstig geweldsdelict, daar heb ik het dan natuurlijk over, maar niemand vindt dat woord slachtoffer fijn. Maar die moordenaars, die krijgen heel veel aandacht. Die krijgen natuurlijk in de rechtbank krijgen ze een podium. Ze krijgen in de media krijgen ze een podium. Hè, dus dat is niet voor niks dat Rosa Jansen in, ik denk aflevering 7 aanhaalde, hè, dat er op Netflix een tv-serie was over een seriemoordenaar. Nou, die kijkcijfers, die vlogen de pan uit. Weet je, dat is walgelijk. Maar De veerkracht van slachtoffers, dan de slachtoffer per definitie altijd heel erg veerkrachtig is, maar dat ze daar wel hulp van de omgeving bij nodig heeft. Weet je, daar wordt heel weinig over in de media gebracht. Hè, vorige week heb ik een interview gegeven bij RTV Utrecht. Nou, later kwam het nieuwsartikel daarover op de website en daar stond ook weer zo'n zin in. dat die journalist dus geschreven had, wij hebben levenslang. En dat heb ik gecorrigeerd. Ik zeg, dat heb ik nooit gezegd. Maar dat is wel het slachtofferdenken, noem
ja,
ik dat.
Ja, klopt.
Ja, en dat hele zwart-witte van ik word gepositioneerd als ik vind mijzelf zielig. Ja, weet je, ik heb een kwetsbare gezondheid en ik denk dat moord zoveel met je doet dat je altijd de kwetsbaarheid met je meedraagt. Maar dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk niet ook veerkrachtig ben. Maar dat hoe wij een slachtoffer zien en hoe we die dader zien, want hoe weet het? Ik weet niet of jij dat herkent, want ik heb ook ergens gelezen dat in Spanje en Portugal, op het moment dat een man zijn vrouw of ex-vrouw vermoordt, dat hij echt door de maatschappij als een loser wordt beschouwd.
Klopt.
Ja, terwijl hier, ik bedoel, hoeveel vrouwen pappen aan met een moordenaar? Weet je, of gaan een relatie aan met een TBS'er? Dat ik denk van, er zit een soort fascinatie in waar die
ik
niet
snap. Ik denk
snap.
Niet alleen op dat gebied, maar als we bijvoorbeeld alleen al kijken naar de advocatuur, is er eigenlijk ook veel meer interesse in het strafrecht als in het slachtofferrecht.
Ja, ja, nou, ik denk dat dat het beste voorbeeld is dat je daarin terugziet, klopt.
Ja, en dat maakt eigenlijk dat we vaak strafrecht, ja, met de daarbij behorende daders of plegers zien als spannend en fascinerend.
Ja, krachtig.
Ja.
Ja.
Ja, en slachtoffers als zwak.
Ja.
En nou ja, wat de grootste miskenning in mijn ogen daarin is als we kijken naar die twee verschillende soorten mensen, dan zien we eigenlijk, naar mijn beleving, heel veel dat juist die slachtoffers of nabestaanden van die slachtoffers, dat het vaak vaak mensen zijn geweest die zich goed konden bewegen in de maatschappij. Die gewoon leuke sociale kring hadden. Die vaak gewoon werkten. Die
hun
leuke
leven
dingen
op de
deden. Ja,
ja,
die hun leven
gewoon
op de richt
leven,
hadden.
Ja.
Ja. Dus die dat waren gewoon gezonde, sterke mensen.
Ja.
Bij de plegers zien we dat helemaal niet zoveel terug.
Die.
Ja, dan zien we toch vaak dat er psychisch al wat problemen waren. Of dat er
problemen met behoud van een baan.
Ja, juist, dat soort dingen. Dus dat zijn dingen die we, ja, wat dat eigenlijk een verschil is. Dus dit is in mijn ogen een beetje een neergezet beeld. Mm-mm. Wat niet zou kloppen, naar mijn beleving, met de werkelijkheid.
Maar de media, die is daar natuurlijk wel debet aan.
Dat, ja, dat wij die ervan maken dat dat dan toch spannender en interessanter zou zijn.
Ja. Ja.
Of dat wij dat ook zouden vinden.
Ja, ja. Hey, en het aanpakplan femicide, hè? Het is 7 juni is Stop Femicide gepresenteerd in de Tweede Kamer. En ja, hè, we moeten natuurlijk wachten. Het eigenlijk wordt er nu al mee gewerkt. Maar wat ga jij de komende tijd doen? Want je gaat hier natuurlijk mee door, hè?
Ja,
dit is
zeker
jouw missie, toch?
Ja.
Ja. Dus wat zijn de doelen? Hoe ga jij hiermee verder? Daar ben ik wel benieuwd naar. Gewoon, ja, kun je dat kort schetsen?
Nou, we blijven sowieso in gesprek met het team vanuit de overheid wat hiermee bezig is met dit plan. Dus eens in de zoveel weken hebben we een gesprek samen.
En welk team bedoel je dan? Help me even.
Ja, er zijn verschillende ministeries die hier aan meewerken, waaronder justitie en veiligheid. En die vormen samen een team die echt specifiek bezig is.
Ah, en de politie, die moet natuurlijk, hè, want er zijn natuurlijk ook agenten die wel die vrouwen serieus nemen. Maar die hebben lang niet altijd de middelen, hè, om die vrouwen te beschermen. Dat is, denk ik, dat stuk. Tenminste, ik weet eigenlijk niet welk stuk dat is. Dat is ook een probleem waar de politie mee zit. Dat ze
Bij politie zijn er. Dat zou fijn zijn als die meer kennis hebben.
Ja, dat is één.
Dus de samenwerking met de ketenpartners beter op de rit staat. Dus dat er meer doorgespeeld wordt op een goede manier naar elkaar. En dat we gebruik maken van elkaars expertise. Dus als je bijvoorbeeld bij een situatie aankomt van huiselijk geweld, dat je met die ketenpartners die dat slachtoffer of de pleger kunnen helpen, dat je ook die contacten hebt en dat je weet wie wat doet en dat je elkaar daarin helpt om dat goed op te lossen. De scholing, dus dat ze genoeg weten over...
Ja, voorlichting, bijscholing, ja.
Ja, de verschillende vormen van huiselijk geweld.
Mm-mm.
En hoe je daar dan mee omgaat en op inspeelt. Ja, en ja, wat hun ook zou helpen, dat geven ze zelf ook aan de delen van de politie waar ik mee gepraat heb. Dat ze ook wel eigenlijk heel graag willen dat dat strafrechtelijk beter...
Ja, want daar hebben zij meer mogelijkheden om het geweld te stoppen. Want zij staan ook met handen op de rug, hè, de politie.
Ja, nou, dat zijn dingen waar we over praten. Ja. Maar ook de hulp voor de plegers. Want in het beginstadium willen plegers vaak van intieme terreur, willen ze graag die relatie behouden. Dan is ook
hebben ze een eigen belang?
Ja, daar hebben ze een eigen belang in. En dat is dan ook wel een moment waarin zij openstaan voor hulp.
Mm-mm.
Mits die goed aangeboden wordt. En,
ja, en die hulpverlener ook weer de rode vlag herkent en weet welke aanpak het beste werkt voor die man.
Juist. En dat, dus dat is ook, heeft ook veel te maken met scholing in die tak, maar ook met het erkennen en het samenwerken. Dus dat zijn echt wel hele belangrijke dingen die hierin naar voren komen. Ook als maatschappij moeten we het beter zien. Dus dat we het als maatschappij beter zien. Dus dat we niet... Nu kunnen we ook als maatschappij veroordelend zijn naar slachtoffers van waarom ga je daar niet
zeker
bij hem weg?
Ja.
Nou, ik denk dat als wij als maatschappij daar meer over zouden weten, dan zouden we begrijpen waarom iemand niet weggaat.
Nou, dat het letterlijk levensgevaarlijk is om
juist
weg te gaan.
Ja, en dat, dan ga je ook anders naar het slachtoffer kijken.
En het is natuurlijk heel makkelijk, hè, om te zeggen van dan ga je toch weg. Maar ik kan me voorstellen dat die vrouw nog steeds voor een deel, hè, van die man houdt. Omgekeerd waarschijnlijk ook, hè, want er is ook een tijd geweest dat het wel goed was. Dus wanneer...
Zie ik zelf ietsje anders. Mm-hmm. Ik denk niet dat het echt houden van is. Ik denk meer dat je een... vaak ben je onzeker gemaakt, dus dan... Het kan er een vorm van afhankelijkheid spelen.
Ja,
dat je denkt,
dus
ik kan het niet alleen.
Ja.
Nee, en het kan ook zijn dat je het uit angst blijft. Het kan
of voor
ook,
de kinderen.
Ja, het kan ook zijn dat je bang bent de kinderen kwijt te raken. Als je, net zoals wat je net aangaf in dat andere verhaal, als je weg zou gaan. Dus er zijn een heleboel. En plus het kan zijn dat je denkt dat jij toch niet de goede hulp krijgt. Dus dat het alleen maar gevaarlijker wordt om weg te gaan.
Mm-mm. Ja. Nou, er is nog heel veel werk aan de winkel, denk ik.
Ja, maar we doen het met plezier.
Ja.
Ondanks dat het een
en met heel veel resultaat, hè?
Ja,
ik bedoel,
het is een heftig onderwerp, maar als we dan kijken wat we in die ongeveer 2 jaar dat ik hier nu mee bezig ben bereikt hebben, dan...
Heb je heel veel bereikt.
Ja, is er echt een omslag geweest op dit gebied en daar ben ik eigenlijk alle... nabestaanden en alle mensen die hier ook aan meegewerkt hebben buiten mij heel erg dankbaar voor.
Ja, nou misschien mooi om in dat kader ook nog even de theatervoorstelling Geen Vaarwel te noemen. Hè? Want dat is een theatervoorstelling die vanaf september gaat spelen in verschillende theaters door Nederland. Ik zal de link in de show notes zetten. Hoe weet het? En, want deze theatershow kun je ook nog boeken. Maar dat is dus een voorstelling specifiek over femicide. Hè?
Ja.
En het verhaal van jouw zus wordt daar ook in verteld. Ik denk dat het ook mooi is om de link naar het aanpakplan Femicide, Stop Femicide, om dat op te nemen in de show notes. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik... het heel bijzonder vond om jou als eerste lotgenoot van het tweede seizoen te mogen interviewen. Want ik vind wel dat jij echt een hele belangrijke voortrekkersrol hebt gehad. Dat meen ik oprecht. Hè? Nadia is bijna 22 jaar dood. En weet je nog, als we kijken hè, naar het percentage vrouwen dat in Nederland wordt vermoord, hoeveel procent is in de relationele sfeer? Weet je dat uit je hoofd ter afsluiting?
Nou, dat is een beetje moeilijk, omdat we zien dat die cijfers niet zo goed bijgehouden worden. Mm-hmm. Want ze zijn natuurlijk ook nog een deel vergeten. Er zijn ook vrouwen die zelfmoord plegen, omdat ze denken dat ze niet uit deze positie kunnen komen. Vrouwen
ja,
die vermist zijn.
Ja, dat is ook een vertekend beeld. Ja,
ja en vrouwen die vermist zijn, maar waar wel femicide heeft plaatsgevonden.
Ja.
Maar zoals we het nu zien, is ruime 60% van de vrouwen die om het leven gebracht worden, toch wel om het leven gebracht door een partner of ex-partner.
Mm-mm.
Maar in werkelijkheid zullen deze cijfers veel hoger liggen.
Ja, en er zijn gemiddeld 150 moorden op jaarbasis. Hè. Dat getal is het ene jaar wat hoger dan wat lager. En ik heb niet paraat hoeveel van die moorden vrouw zijn. Maar de meerderheid is gewoon man. En van de vrouwen die er dus sterven, nou ja, is 60% of nog meer is dus in de relationele sfeer.
Ja, en niet alleen bij deze moorden worden natuurlijk de vrouwen om het leven gebracht. We zien ook wel eens dat er kinderen ook
ja,
om het leven
zeker.
Gebracht worden.
Ja. Heel en regelmatig dan, eigenlijk. Ja.
Ja, die staan ook niet bij deze cijfers. Dus
ja,
eigenlijk moeten we constateren dat deze cijfers niet kloppen. En dat in werkelijkheid nog een stuk erger is als dat we voorgeschoteld krijgen.
Nou ja, het geeft opnieuw aan dat hoe weinig aandacht ervoor is. Hè?
Ja.
Daarom ontbreken die cijfers. En dat is natuurlijk mijn missie van, ja, wat is eigenlijk het ziekteverzuim na dodelijk geweld onder de nabestaanden? Daar zijn ook geen cijfers over. Omdat het niet bijgehouden wordt. Hè? Want ja, zogenaamd zijn wij uitzonderingen. Maar dat zijn natuurlijk geen uitzonderingen. Het zijn schrikbarend hoge cijfers.
Ja. Ja.
Nou, Barbara, heel erg bedankt voor het bijzondere gesprek. Ik vond het heel fijn om je zo voor het eerst eigenlijk in jouw huiskamer te ontmoeten. Nou, als je helemaal geluisterd hebt tot het eind, heel hartelijk bedankt. En zoals ik al eerder aankondigde, de volgende aflevering 10, die duurt dus wat langer. Omdat mijn e-book Rouw in de juridische zijlijn, die verschijnt begin oktober. En 11 oktober is dan de TBS-verlengingszitting jegens Nadia, haar moordenaar. Die uitspraak is dan op 25 oktober, dus de week erna, hoop ik dat aflevering 10 live gaat. Tot dan. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar Levenslang Kwetsbaar. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers en nabestaanden van dodelijk geweld en vermissingen. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten, zorg je ervoor dat de problematiek van nabestaanden meer bekendheid krijgt. De techniek van deze podcast wordt gedaan door Audiodroom Podcast Producties. Ik ontvang geen vergoeding voor het maken van deze bijzondere podcast. Je kunt mij steunen door een donatie over te maken via www.lucindevandeven.nl. Fijn als je dat wilt doen. Meer informatie over de lezingen die ik geef en Parels van Verdriet, mijn gedichtenbundel, vind je terug op mijn website.